Ik had beloofd dat we er vandaag iets duidelijker zouden zijn over Jeruzalem en Babel. We hebben daar de vorige keer vanuit de Tanach naar gekeken. Toen zei ik dat ik aanleiding zag om Babel te identificeren met Jeruzalem aan het eind van deze tijd, deze bedeling. Maar dat heb ik misschien een beetje zwakjes onderbouwd. Identificeren is trouwens ook het foute woord. Kijk, in de Tanach gaat het natuurlijk wel over twee steden. We hebben Jeruzalem en we hebben Babel. Babel begon aan het eind van, ik zal maar zeggen, de tijd na Noach. We hadden eerst die zondvloed gekregen en Noach die mocht een nieuw begin maken. En aan het eind van die tijd, waarin de Heer dus door individuele mensen, met individuele mensen, een nieuw begin heeft gemaakt, dan eindigde dat in Babel. De Heer had gezegd, vervul het aardrijk en dergelijke. En ze gingen in Sinjar, met oosten wonen. Ze zei, het mensdom ging nog verder naar het oosten. De richting van het oosten is de foute kant op. En dus je vanuit het paradijs, uit het oosten, verder naar het oosten. Ja, dus Kain ging ook ten oosten van Eden wonen. En dan uiteindelijk zie je dan de mensen trokken naar het oosten en gingen een stad stichten in Sinjar. En dat is dan is Babel. Dus die oostwaartse richting, dat is de verkeerde kant op. En terug vanuit het westen naar het oosten, dat is de goede kant op. Ik denk dat dat bijvoorbeeld een van de redenen is waarom de tabernakel de deur aan de oostzijde had zitten. Dat is de terugweg naar God. Want dan loop je van west naar oost naar binnen. Ja, de tabernakel in de tempel in. Zie je het een beetje voor je? Ja. Nou, Babel in Genesis 10 is dus feitelijk een resultaat van ongehoorzaamheid aan God. En laat ons voor onszelf een naam maken. Ik denk dat daar trouwens de sleutel tot Genesis 10 zit. Genesis 11. Een naam voor onszelf maken. Daarom heeft de Heer hen ook verstrooid over de aarde, om ze onder die naam vandaan te krijgen, feitelijk. En dat zegt hij ook, kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren, omdat in ieder de spraak van zijn naaste niet hoort. Dat is Babel. Dat is dus eigenlijk het eerste Babel wat je in de Bijbel tegenkomt. En later zie je het Babylon of Babel als grote tegenspeler van Jeruzalem. Ja, de Heer die gaat wonen in Jeruzalem en dan een van de grote steden, de grote krachten, tegenkrachten, antikrachten, dat is Babel. En dan lees je bijvoorbeeld in het boek Daniel of bij de profeet Jeremia. En daarin zien we hoe Babel komt om het volk weg te voeren en in ballingschap te leiden. Maar het is dus altijd anti-Israël, anti-God. Daar staat Babel voor. Dus als je de profeten ook leest en het gaat over Babel, dan gaat het ook in de eerste plaats over de Babel van wat men kende. Ja, van waar, gewoon het geografische Babel, daar waar het mensdom ooit naartoe is getrokken om die stad te stichten. Maar toch komen we Babel ook op een andere manier in de Bijbel tegen. En dat bedoelde ik vorige keer eigenlijk te zeggen. Waardoor het lijkt alsof dat Babylonische systeem samenvalt met dat wat God voor ogen had in Jeruzalem. Nou, en dat zie je terug in het Bijbelboek Openbaring. Dus daar wilde ik vandaag kijken. En dus het doel is om te laten zien dat met Babel in Openbaring, dat niet een of andere herbouwde stad is, maar dat het daar letterlijk over Jeruzalem gaat. Dat daar het Bijbelboek Openbaring over handelt. En dat je in die zin als je de profeten terugleest, dat je als in een schaduw, dan gaat het over het letterlijke Babel, maar je weet van al dat antigoddelijke wat je in de Tenach leest over Babel, dat dat als het ware, dat je weet van ja, maar dit gaat Israël zelf ook doen. Misschien ter inleiding, een heel klein stukje in Romeinen 1, dat bekende gedeelte, Romeinen 1 vanaf vers 18. Ik heb volgens mij nog nooit een uitleg gehoord of gelezen die zei iets anders zei dan wat er bij mij boven staat, toestanden van het heidendom. Misschien staat er bij jullie iets anders kopje boven. Maar het wordt vaak wordt hier de uitleg bij gehaald van dat het hier over Babel in Genesis 11 gaat bijvoorbeeld, over het heidendom in het algemeen. Alleen dat kom je nergens tegen. En er zijn een aantal teksten waarvan je zegt van ja, geldt dit wel voor het heidendom? En geldt dit niet voor Gods volk, wat hier staat? Een voorbeeld, vers 18, want de toren van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat zijn dus mensen die de waarheid kennen, weten wat de waarheid is en die waarheid onderdrukken. Nou, dat kan gelden inderdaad voor Genesis 11. Mensen die toen de waarheid kenden, maar bewust zich een andere naam hebben gemaakt. Dus dat is op zich wel mogelijk. Alleen Paulus die spreekt hier wel in de tegenwoordige tijd. Ja, die de waarheid onderdrukken, niet onderdrukt hebben of iets dergelijks. Een andere, dus bijna letterlijk een citaat uit Jeremia. Vers 23, ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis van een beeld, van een verderfelijk mens en van gevoogd en van viervoetige en kruipende gedierte. Jeremia zegt ervan, in Jeremia 2, dat zelfs de heidenen dat niet doen. De volken die zouden de heerlijkheid van hun God nog niet veranderen. Maar hier lees je dat zij zich uitgevend voor wijzen, vers 22... die hebben dat wel gedaan. Ook de overgang van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 2 wordt een beetje gekunsteld als je zegt van Openbaring of Romeinen 1 vers 18 tot 32 gaat over het heidendom. Want daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die anderen oordeelt, want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf, want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En dan dat gedeelte wat verder volgt in hoofdstuk 2, nou, dat gaat duidelijk over de Joden. En ook daar komt bijvoorbeeld het woord waarheid weer terug. Dat zie je in vers 8. Maar degenen die twistgierig zijn en die aan de waarheid ongehoorzaam, doch de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toren vergolden worden. Als je dit hele gedeelte ook vanaf vers 18 wat meer in de context plaatst van een volk wat de waarheid kende, een volk wat verkoren was, tot Gods eer en heerlijkheid te leven, zij dus die waarheid kende, die de heerlijkheid van God kende, dan komt het voor mij veel natuurlijker over, ook in de relatie tot andere delen van de schrift, om dus hier Israël te lezen en niet zozeer het heidendom. Zoals ik gezegd, het is iets wat ik denk. Volgens mij ben ik er nog nooit ergens tegengekomen bij een uitleg van een... dus je moet er een beetje voorzichtig mee zijn. Maar ja, ik zou zeggen onderzoek het. Tenslotte mogen we dat doen. Het geldt in elk geval ook voor Israël, laat ik het zo zeggen. De waarheid aan onderhouden. De verandering van de onverderfelijke God in een beeld. Ja, dat is wat ze in de tijd van Jeremia kennelijk al deden. En al die zonden die je aan het eind van Romeinen 1 tegenkomt. Dat is iets waarvan Paulus ook zegt tegen de Joden dat ze het zelf doen. En dan misschien niet letterlijk uitleven, maar hun hart is er vol van. Nou, nu naar Openbaring. Daar vind je Babel behoorlijk vaak terug. Met name aan het eind, maar het begint al in Openbaring 14. Dus daar wilde ik eerst naar kijken. Openbaring 14, dat volgt op de oordelen. Je hebt de bazuinen, je hebt het openen van de zegels en je hebt het openen van de, of het uitgieten van de schalen van Gods toorn. Ik zei het nu in de verkeerde volgorde. Eerst het openen van de zegels, dan de bazuinen, zeven keer een engel die bazuint en zeven keer een engel die de toorn van God uit een schaal giet. En in vers 6 ziet Johannes een van deze engelen, want hij zegt, ik zag een andere engel vliegende in het midden van de hemel en hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen en aan alle natie en geslacht en taal en volk, zeggende met een grote stem, vrees God en geef hem heerlijkheid, want het uur van zijn oordeel is gekomen en aanbid hem, die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen van de wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn van de toren van haar hoererij alle volken heeft dronken gemaakt, gedrenkt. Zij is gevallen, ja, dat is een citaat uit de profeten, Jesaja 21, Jeremia 51. Ze wordt genoemd de grote stad. Dat is een belangrijke voor vandaag. De grote stad, of die grote stad. En zij heeft drank te drinken gegeven aan de volken. En die volken zijn daarvan dronken geworden. Ja, zij heeft ze te drinken gegeven. En die wijn van de toren van haar hoererij, ja, daar word je dronken van. En dan lezen we dus een ander kenmerk van dit Babylon. Het is een hoer. Ja, ze heeft de grote stad, omdat zij uit de wijn van de toren van haar hoererij alle volken heeft gedrenkt. Dat zijn al gelijk drie dingen die we moeten onthouden van het Babylon wat hier genoemd wordt. Een grote stad, hoererij en drinken, wijn te drinken gegeven aan de volken. Alle volken. Dan in Openbaring 16. Daar vinden we Babylon ook weer terug. In vers 19 inderdaad. Dus ik lees even vanaf vers 18. Of vers 17. De zevende engel goot zijn viool uit de lucht. Die viool, dat is dus die schaal. En er kwam een grote stem uit de hemel. Uit de tempel des hemels. Van de troon zeggende, het is geschied. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen. En er geschiedde een grote aardbeving. Hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad, ja, merk op, het is de grote stad, is in drie delen gescheurd. En de steden van de heidenen zijn gevallen. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven de drinkbeker van de wijn van de toren van zijn gramschap. En elk eiland is gevlucht en de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel, ook als een talentpond zwaar, viel neer uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plagen, de plaag van de hagel, omdat de zelfs plaag zeer groot was. Ja, je ziet hier dus inderdaad ook weer de grote stad. Ja, die wordt in drie delen gescheurd. Het lijkt erop alsof ze onderscheiden wordt van de steden van de heidenen. De steden van de heidenen zijn gevallen en het grote Babylon is gedacht geworden voor God. Dat hoeft niet per se, maar als het gaat over de steden van de heidenen en het grote Babylon, dan lijkt het alsof het grote Babylon een aparte status heeft onder die steden van de heidenen. Of misschien wel niet tot de steden van de heidenen genoemd kon worden. En wat gebeurt er? Nou, zoals we net hebben gelezen, zij gaf al de volken te drinken van de wijn van haar hoererij. En wat gebeurt hier? Ze moet zelf gaan drinken. Ja, dus nu gaat deze grote stad, het Babylon, die krijgt de drinkbeker van de wijn van de toren van zijn gramschap. Dus dat is hier het beeld waar het over gaat. Dus deze stad, het is een vrouw, dus zoals we zo meteen zien. Die grote stad, die geeft te drinken aan de heidenen. Dat wat ze drinkt, dat is de wijn van haar hoererij. En uiteindelijk komt er een moment, dus ten tijde van die zeven, is het de zevende schaal? De zevende engel. Ja, dus die zevende schaal, dan wordt de toren van God uitgegoten en moet ze zelf gaan drinken. Wijn van de toren van zijn gramschap. Nou, dat zijn de twee teksten die je tegenkomt in Babel voor Openbaring 18, voor Openbaring 17, want dat komt nu. We zijn als het ware voorbereid op dat grote Babylon. Hier kun je nog wel vragen over wie gaat dit, wat is dat nou? Nou, dan in Openbaring 17 en 18, dan wordt de stad wat uitvoeriger beschreven en wordt er ook gekeken naar wat er precies gaat gebeuren. Veel van die teksten verwijzen inderdaad dus naar de profeten, alsof dus Johannes als het ware die de boekrollen van de profeten bijschreef gehad. Dus hij citeert daar bijna uit. Maar tegelijkertijd is er wel een verschil in de beschrijving van deze grote stad Babylon. Laten we gewoon de teksten eens door gaan nemen. Eerst Openbaring 17. Ja, daar lezen we van een beeld, of een visioen, een gezicht, wat Johannes ziet. En een gezicht, dat moet ook uitgelegd worden natuurlijk. Ja. Johannes die ziet iets wat een ander waarschijnlijk niet gezien kon hebben als hij naast hem had gestaan. Dus hij is in een bepaalde geestvervoering. Hij ziet dingen gebeuren die betrekking hebben op een andere tijd, op een andere dimensie, op een ander moment. En dat moet dan uitgelegd worden. Nou, de uitleg krijgen we hiervan ook. Maar eerst het gezicht. En een uit de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tot mij: kom herwaarts en ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer die daar zit op vele wateren. Met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Overal waar ik lees aarde, denk in je achterhoofd dat het waarschijnlijk het land is. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittend op een scharlakenrood beest dat vol was van namen van de godslastering. En had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid, van haar hoererij. En op haar hoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid of geheimenis. Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering. En de engel zei tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid van de vrouw en van het beest dat hij draagt, hetwelk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. Ja, dit is het beeld. Ja, je moet ook even proberen voor je te stellen. Dus die vrouw die gedragen wordt door een afzichtelijk monster, een beest, met 7 hoofden en 10 hoornen. Die 7 hoofden en 10 hoornen die kom je aan het begin van de Openbaring ook tegen. En in Daniel 7, daar zijn ze nog de 4 beesten. En die 4 beesten hebben samen, als je ze leest, 7 hoofden en ook weer 10 hoornen. Want de derde beest heeft 4 hoofden. Het eerste heeft er gewoon 1, het tweede heeft er 1, het derde beest heeft 4 hoofden. Dan zit je al aan 6. En dan het laatste, het vierde beest, heeft ook weer 1 hoofd. Dus heb je 7 hoofden. Dus die 4 beesten uit Daniel 7, die uit de zee opkomen. Ik weet niet of je nog kan herinneren dat we het daar vorige keer even over hebben gehad. Die hebben dus 7 hoofden en 10 hoornen. En dan, dat is ook het beeld van die grote goddelijke of antigoddelijke macht die de heiligen geweld aan gaat doen. Daar staat de uitleg in Daniel 7. Nou, iets dergelijks zie je ook hier. Dus die vrouw die bovenop dat monster zit en die zit op vele wateren. Hoe ik me dat voor moet stellen, weet ik niet. Maar eigenlijk hebben we dit ook al eens een keer gezien. Zoals Egypte werd voorgesteld als een draak en zich helemaal rondwentelde in de wateren van Egypte. Weet je nog, toen we het over de goden van Egypte hadden, die Tanim, die draak van Egypte. Dat was eigenlijk die antigoddelijke macht van Egypte. Zo ook hier, dus die vrouw die zit op dat beest en die heerst over die wateren. En ze had een beker in de hand, een gouden drinkbeker. En die was gevuld met wijn, maar dat was niet zomaar wijn. Dat was gruwelijke wijn van onreinheid, van haar hoererij. Dat slaan ze net in Openbaring 14. En die wijn die gaf ze dus te drinken aan de volken. Ja, dus van kom maar hier en dan krijg je een slokje uit mijn beker. En dat is dus een drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid van een hoererij. Die vrouw die was zeer mooi gekleed. Ja, purper, scharlaken. Dat zijn koninklijke gewaden had ze aan. En versierd met goud en kostelijk gesteente en parels. En had in haar hand een gouden drinkbeker. Dus deze vrouw, die ziet er geweldig mooi uit. Een hele mooie drinkbeker, zeer verleidelijk om uit te drinken. En dat doen die volken dus ook. Die worden dronken van die wijn van haar roererij. De vrouw zelf was ook dronken. Zij dronk niet uit haar eigen beker. Nee, zij dronk het bloed van de heiligen. En de heiligen, dat is het overblijfsel van Israël. Dat zijn de heiligen in de Openbaring. Ja, zij die geheiligd zijn, zij die trouw zijn gebleven aan het woord van God en het getuigenis van Jezus. Dat zie je ook, het bloed van de getuigen van Jezus. Ja, het getuigenis van Jezus en de getuigen van Jezus, dat is weer zo'n sleutelwoord voor het Bijbelboek Openbaring. Dat is een signaalzinnetje. En dan verwondert Johannes zich. Ja, waarom zou Johannes zich verwonderen? En dat zegt de engel ook. Van waarom verwondert u zich? Ja, hij krijgt natuurlijk een gezicht te zien waarvan Johannes waarschijnlijk al min of meer begreep waar het in de betekenis naartoe ging. En daar verwondert hij zich over. We krijgen uitleg. En een van de grote gevaren bij het Bijbellezen is dat we dan denken dat we de uitleg moeten uitleggen. Gebeurt heel veel. Nou, heel veel. Ja, nou, je komt er nog eens een keer tegen. Dus dan heb je het beeld gelezen. We hebben de uitleg gekregen. En dan zijn er verklarers die menen dat je dan die uitleg ook weer uit moet gaan leggen. Dat het als het ware ook weer symbolen zijn. Maar dat is dus niet zo. Hier wordt gewoon over een klip en klare uitleg gesproken. Die Johannes kon begrijpen. Want hij heeft het ook zo opgeschreven. Ja, dus dat, eerst heeft hij dat zelf dat visioen beschreven, dat wat hij had gezien. En nou komt er een uitleg over elk van de details van dat visioen, de dingen die belangrijk zijn. Ten eerste, hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen waar de vrouw op zit. Dus het eerste is verklaard, die zeven hoofden. Dat zijn zeven bergen. De zeven hoofden van dat monster, dat zijn dus zeven bergen. Die stellen zeven bergen voor. We weten niet waar, tenminste dat staat er hier niet bij. Maar je moet niet gaan denken die bergen dan iets anders zijn dan bergen. Dat is de uitleg. Je moet niet gaan denken van, nou, die bergen, ja, dat zullen wel zeven machten zijn, of zeven dit of zeven dat. Nee, het zijn zeven bergen, gewoon geografisch. Het zijn ook, nou, daar komt er nog iets bij, het zijn ook zeven koningen. Ja, dus die zeven hoofden zijn niet alleen zeven bergen, nee, ze stellen twee dingen voor. Zeven koningen. Nou, ik kan me voorstellen dat als die zeven bergen bijvoorbeeld in het land liggen, dan is van elke berg een koning, bijvoorbeeld. Ja, maar in elk geval stellen die hoofden ook de zeven koningen voor. Daarvan zijn de vijf gevallen. De een is, die is er nu, en de ander is nog niet gekomen. Dus die komt nog. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een korte tijd blijven. Dus het beeld van die hoofden, van die zeven hoofden, zijn zeven koningen. Vijf, die zijn al omgekomen. Dan heb je een zesde koning die er nu is. En een zevende koning die nog moet gaan komen. Het lijkt er dus op alsof ze elkaar opvolgen, die koningen. En het beest dat was en niet is, die is ook de achtste koning. En is uit de zeven en gaat ten verderve. Dus die komt zelfs nog na die zevende koning. Dus die zevende koning komt, die blijft een korte tijd en dan komt er een achtste koning. En die gaat ook ten verderve. Nou, dat is het beeld wat we dus krijgen van dat monster met die zeven hoofden. Die zeven hoofden, het zijn zeven bergen en het zijn zeven koningen. En als het gaat over die zeven koningen, vijf zijn er al gevallen, die zijn al geweest. De zesde, die is er nu, die regeert nu, terwijl Johannes dit ziet. En de zevende is er eentje voor de toekomst. En die blijft dan maar een korte tijd. De tien hongenen, die je gezien hebt, zijn tien koningen. Die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één uur met het beest. Nou, dat beest, dat zagen we net, dat is die achtste koning. Dat is dus na de zevende komt die achtste koning, die ten verderve gaat. En die heeft als handlangers tien koningen. Ja, die krijgen de macht van het koninkrijk op één uur tegelijkertijd, betekent dat met het beest. En dat beest, dat is ook weer dat beest natuurlijk wat we eerder in Openbaring hebben tegengekomen. Het beest van Openbaring 13. Deze hebben nu enerlei mening en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen. Want het is een Heere der Heren en een Koning der Koningen. Die met hem zijn en die met hem zijn de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tot mij: de wateren die je gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. En de tien hoornen, ja, dus die wateren wordt ook weer uitgelegd. Dat is precies wat daar staat. Dat zijn allemaal, dat zijn de heidenen in het algemeen. Of wellicht stammen. In elk geval groepen etniciteiten, zeg ik dat goed? Etnische groepen. En hij zei tot mij, dat zijn de wateren, en de 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten. En ze zullen haar woest maken en naakt. En ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen en dat zij enelijn mening doen en dat zij hun koninkrijk het beest geven totdat de woorden van God voleindigd zullen zijn. Hier is natuurlijk iets merkwaardigs. Die vrouw die wordt gedragen door dat beest met die 7 hoofden en die 10 hoornen. En die 10 hoornen, dat zijn dus koningen die tegelijkertijd met het beest macht ontvangen. Maar op het moment dat Johannes ze ziet, zit zij nog op dat beest. Maar het moment dat dat beest dus koning wordt, de 8e koning, en die 10 koningen met hem, dan keren ze zich tegen deze vrouw die op dat beest zit. En ze zullen haar naakt maken. Dat betekent dat al die kostelijke kleding die ze aan heeft, die wordt van haar afgestroopt. En die vrouw die zal naakt en verwoest overblijven. Dat is het beeld wat hier staat. Dus deze vrouw die is het... is feitelijk één met het beest. Ze zit op dat beest en ze leidt dat beest waarheen zij dat wil. En op een gegeven moment komt er dus een tijd, als die koningen de macht krijgen samen met het beest, dan richten ze zich tegen de vrouw. Ja, wie is nou die vrouw? Want daar gaat het hier vandaag natuurlijk om. Nou, dat is het volgende. En de vrouw die je gezien hebt, is de grote stad. Nee, die hebben we al eerder gezien. De grote stad is hier echt ook weer zo'n sleutelwoord. De grote stad. Die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. En dat is dus kennelijk, of de koningen van het land dus. En dat is dus kennelijk wat zij is op het moment dat Johannes haar ziet. Zij is de grote stad die het koninkrijk heeft, of de macht, het gezag heeft, over de koningen der aarde, de koningen van het land. Zelf denk ik, staat er niet, maar die koningen van het land, ik denk dat dat die 10 koningen zijn. Ja, die samen met het beest zullen regeren. En dat er dus ook weer een lokaal is. Een plek, dat het gaat over het land. En dan is er maar één land waar je aan kan denken. Ja, het land waar de boel plaatsvindt. Wat heb ik nog niet gezegd? En Johannes zegt het ook niet. En die engel legt het ook niet uit. Wat nou die grote stad is. De engel zegt alleen maar, de vrouw, dat is de grote stad. Maar die grote stad, daar hebben we een naam van gezien. Dat is Babylon. Maar niet zomaar Babylon. Want wat had ze op haar voorhoofd staan? Waarschijnlijk om een grote diadeem. Die ze droeg als een kroon. En op dat voorhoofd stond geheimenis of verborgenheid Babylon. Dat vind je in de profeten niet terug. Dat Babel een verborgenheid was of iets dergelijks. Nee, dus deze vrouw die draagt hier, zodat iedereen het kon lezen, verborgenheid Babylon. En vandaar waarschijnlijk ook Johannes zijn verwondering. Van wat is dit? Dat geheimenis Babylon. Dus wat we nu weten, dat deze vrouw een machtige heerseres is over de koningen der aarde, koningen van het land. Ze bereidt het beest en ze zit op die wateren. En die wateren zijn, zoals we hebben gezien, volken, scharen, natiën en tongen. Het is de grote stad. En dan kun je de grote stad die zo bekleed is met zoveel heerlijkheid, met die kleding en het goud en het zilver, is een rijke stad. Dat blijkt ook uit het vervolg. En er komt dus een punt dat de 10 koningen, die 10 hoornen, zich tegen het volk, tegen die vrouw keren en haar verwoesten. Ja, naakt maken. Terwijl die vrouw allereerst dronken was van het bloed van de heiligen. Ja, zij gaf al die natiën, al die koningen, die gaf ze te drinken. Uit de wijn van haar hoererij. En zelf dronk ze van het bloed van de heiligen. Het is geen vrij beeld wat we hier krijgen. Natuurlijk is het ook niet zo'n hele opwekkende prediking waar het hier over gaat. Maar ik hoop dat je een klein beetje ziet van waar Johannes tegenaan liep toen hij dit visioen zag. En dan gaan we ervan uit dat het iets is dat hij in de toekomst keek. In een tijd, de dag des Heren, waar de openbaring over gaat, die ook nu nog niet is aangebroken. Zoals ik al zei, er zijn een aantal stukjes uit de Tenach. Ja, Jeremia 51 kun je dit terugvinden. Een aantal van deze teksten. Nahum, de grote stad, de hoer. Dat is Nineveh, wordt de grote stad genoemd. Zoals ik al zei, het beest in Daniel 7. En in het volgende hoofdstuk, Openbaring 18, komt er nog veel meer uit de profeten naar voren. Want het stopt hier nog niet. Wat wordt er van het Babylon nog meer gezegd? Nou, dat lees je allemaal in het volgende hoofdstuk. Daar zien we eigenlijk gebeuren wat de engel heeft aangekondigd. Laten we dat gedeelte ook een stukje lezen. En na deze, dus nadat ik deze dingen gezien had, zag ik een andere engel afkomen uit de hemel. Hem de grote macht en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtig met een grote stem, zeggende: zij is gevallen, het grote Babylon. En is geworden een woonstad van de duivelen en een bewaarplaats van alle onreine geesten. En een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevoogden. Terwijl uit de wijn van de toren van haar hoererij alle volken gedronken hebben. En de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben. En de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht van haar wilde. Nou, dit wisten we dus al. Ja, hier lezen we niks nieuws. Ja, dat hebben we in Openbaring 14, Openbaring 16, Openbaring 17. En dat het dus inderdaad een rijke stad is. Ja, de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden uit de kracht van haar wilde. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende: gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt. En opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Hier woont kennelijk een volk van God in deze stad. Ze moeten eruit gaan, weg, opdat je niet ontvangt de plagen die zij gaat ontvangen. Want haar zonden zijn de een op de andere gevolgd tot de hemel toe. En God is haar ongerechtigheden gedachtig geworden. Vergeld haar gelijk als zij u gelieden vergolden heeft. En verdubbelt haar dubbel naar haar werken. In de drinkbeker waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. Zoveel als zij zichzelf verheerlijkt heeft en wilde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan. Want zij zegt in haar hart: ik zit als een koningin en ben geen weduwe en zal geen rouw zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood en rouw en honger. En ze zal met vuur verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en wilde gehad hebben, zullen haar bewenen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar brand zullen zien. Dat zijn waarschijnlijk weer andere koningen dan die 10 koningen, die koningen van het land. Ja, want zij gaan rouw bedrijven, die koningen van de aarde, want ze zien dat hun stad, die is helemaal in rook opgegaan. Het is die vrouw die zegt: ik ben geen weduwe, ik ben een koningin. En ik ben geen weduwe en ik zal geen rouw zien. Van verre, vers 10, van verre staande uit vrees van haar pijniging zeggende, wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad. Want uw oordeel is in 1 uur gekomen. En denk nu even, als je Babylon leest, dat het hier gaat over geheimenis Babylon. Ja, want we hebben het nog steeds over diezelfde vrouw die op haar voorhoofd had geheimenis Babylon. En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt. Waren van goud en van zilver en kostelijk gesteente, van parels en van fijn lijnwaad en van purper en van zijde, van scharlaken naar allerlei welriekend hout en naar allerlei ivoren vaten en naar allerlei vaten van het kostelijkste hout en van koper en van ijzer en van marmersteen en kaneel en reukwerk en welriekende zalf en wierook en wijn en olie en meelbloem en tarwe en lastbeesten en schapen en van paarden en van koetswagens en van hun lichamen en de zielen van de mensen. Ja, dus een rijke handel, zelfs in mensen, mensenhandel. In ieder geval, velen zijn er rijk geworden aan de handel van deze stad. En de vrucht der begeerlijkheid van uw ziel is van u weggegaan. En al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan. En ge zult het zelf niet meer vinden. De kooplieden van deze dingen die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vrees van haar pijniging, wenende en rouwmakende. En zeggende, wee, wee, de grote stad. Hier heb je hem weer. Hij wordt genoemd de grote stad. Het is bijna de naam van deze stad, de grote stad. Die bekleed was met fijn lijnwaad en purper en scharlaken en versierd met goud en met kostelijke steenten en met parels. Want in 1 uur is zo grote rijkdom verwoest. En hier wordt dus weer de koningin beschreven. Ja, dus iedereen erkende deze stad dus ook inderdaad als de koningin. Purper, scharlaken, lijnwaad, purper. Lijnwaad, purper, scharlaken en goud en kostelijk gesteente. Nou, dan de stuurlieden, dus de mensen die op zee varen. En al het volk op de schepen en bootsgezellen en allen die te zee handelen stonden van verre. En riepen ziende de rook van haar brand en zeggende, wat stad was deze grote stad gelijk? Het klinkt zo ongeveer als de woorden van Nebukadnezar. Ja, welke stad is er aan het grote Babylon gelijk? Dit grote Babylon wat ik gemaakt heb, ja, als die over zijn eigen stad kijkt. Ja, wat stad was deze grote stad gelijk? En ze wierpen stof op hun hoofden en riepen wenende en rouwbedrijvende, zeggende, wee, wee, de grote stad. Waarin allen die schepen in de zee hadden van haar kostelijkheid rijk geworden zijn, want zij is in 1 uur verwoest. Bedrijf vreugde over haar, gij hemel en gij heilige apostelen en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee, zeggende, aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer gevonden worden. Opnieuw de grote stad. En de stem van de citespelers en de zangers en de fluiters en de bezuiners zal niet meer in u gehoord worden. En geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden. En geen geluid van de molen zal in u meer gehoord worden. En het licht van de kaars zal in u niet meer schijnen. En de stem van een bruidegom en van een bruid zal in u niet meer gehoord worden. En dat is allemaal beeldspraak natuurlijk. Ja, geen vreugde meer in die stad. Niets meer. Want uw kooplieden waren de groten der aarde. Want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest. En daarin is gevonden het bloed van de profeten en van de heiligen en van al degenen die gedood zijn in het land, op de aarde. Dat is het grote Babylon. Dus je ziet hier de val van een schitterende, een prachtige, machtige stad. Vol van rijkdom, maar dus ook vooral vol van macht. Waarover Gods oordeel komt. Die stad die wordt genoemd de grote stad. Die stad die wordt genoemd Babylon geheimenis. Geheimenis Babylon. Het is de stad waarin profeten en heiligen en al degenen die gedood zijn in het land. Daar wordt het bloed van de profeten, van de heiligen en al degenen die gedood zijn in het land, wordt daar gevonden. Het is de stad die aan de volken wijn te drinken geeft, bedwelmende wijn. En een belangrijke, wat je van het Babylon in de Tanach ook niet leest, dat het is een hoer. De wijn van haar hoererij. Er worden wel meer steden vergeleken met een stad, vergeleken met een hoer. Bijvoorbeeld in Ezechiël 16... Ook, het gaat ook over hoererij. Maar dan gaat het over steden van Israël. Dan is dat Jeruzalem en dan is het Samaria. Um, hoe kunnen we uitsluitsel krijgen van wat nou die grote stad is? Nou, ik denk dat de sleutel daarvoor zit in de grote stad zelf, dus die benaming. We zijn hem vorige keer namelijk ook tegengekomen. Ik weet niet of je het nog herinnert, in Openbaring 11. Daar ging het over die twee getuigen. De twee getuigen. Die in de tijd van het beest. Let op. Dus op het beest al als een macht heeft. Dus je kunt de Openbaring niet chronologisch lezen. Het zijn allemaal gezichten die je niet zomaar op volgorde kunt zetten. Dus hier is het beest wat gaat deze twee getuigen. De krijg aandoen, dat zie je in vers 7. En hij gaat hen overwinnen en doden. Althans, het beest denkt dat hij hen overwonnen heeft en van hen af is. En dan vers 8. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad. Hier vind je voor het eerst de grote stad terug. In Openbaring. En er wordt erbij gezegd, die geestelijk genoemd wordt, Sodom en Egypte. Daar hebben we de vorige keer wat langer bij stilgestaan. Waar ook onze Heere gekruist is. Nou, als de grote stad hier dezelfde is als de grote stad Babylon geheimen is, dus de hoer die op dat beest zit, dan kan het natuurlijk maar één stad zijn waar het hier over gaat. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en natiën zullen hun dode lichamen zien. En let wel, dat kunnen gewoon mensen zijn die in Jeruzalem woonachtig zijn. Ja, dus die toegestroomd zijn uit alle delen van de wereld op een van de feesten bijvoorbeeld. Ja, zoals je dat in Handelingen 2 ook ziet. Zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die in het land wonen, die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten, degene die op de aarde of in het land wonen, gepijnigd hadden. Nou, en dan volgt er uiteindelijk de verwoesting en vers 13. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving en het tiende van de stad is gevallen. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen en de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels eerlijkheid gegeven. Het tweede wee is weggegaan, ziet, het derde wee is gekomen. Dus dit wee, deze gebeurtenis vindt plaats tijdens het tweede wee. Ja, dus bij de weeën die komen bij het openen van het zevende zegel. Alles te samennemend. Ja, als je Openbaring gaat lezen door de bril van de grote dag des Heren, Openbaring 1 vers 10, als je gaat zien dat zij die op de aarde wonen, dat het zijn degenen die in het land wonen. Als je ook Openbaring 1 kijkt van al de zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten, alle stammen van het land zullen over hem rouw bedrijven. Het vindt allemaal plaats in een Joodse context. Daar gaat de Openbaring over. Het is die tijd waarin de profeten met afschuw naar hebben gekeken bijna. Ja, die grote dag is, hij is nabij, hij is nabij. En nu is hij gekomen in dat visioen van Johannes. En in een van die dingen die hij ziet en waarbij hij uitleg nodig heeft, die niet begrijpt, van hij verwondert zich erover. Dat is in dat land een vrouw die zit op vele wateren en die op het beest zit. En dat is eigenlijk het afschuwelijke van deze profetie. Dus die vrouw die op het beest zit, het beest bereidt. Want het beest, dat wordt afgeschilderd als de grote anti-goddelijke macht. Hij die het bloed van de heiligen drinkt, dat deed de vrouw, maar hij die de heiligen vervolgt, vertrapt, dus achter dat volk van God aangaat, lees ook Daniël 7. En die vrouw, die daar kennelijk mee instemt, bekleed met purper, scharlaken, fijn lijnwaad, goud en zilver. Het klinkt bijna een beetje als die stad in Openbaring 21, het nieuwe Jeruzalem. Hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En ze had de heerlijkheid van God en haar licht was allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkend gelijk kristal. Ze had een grote en hoge muur en had 12 poorten. Dan worden die poorten beschreven. En de fundamenten van de muur die worden beschreven. Dat waren allemaal kostelijk gesteenten. Er wordt niks over de kleding gezegd. Maar daar wordt een hele kostelijke, dure stad beschreven. Een stad, dat nieuwe Jeruzalem, wat uit de hemel nederkomt. Het klinkt een beetje alsof deze vrouw dat al wilde nabootsen. Dat er was voor de tijd. Het klinkt een beetje alsof die vrouw dus de macht over de aarde had genomen, zonder dat ze daar door God nog was aangesteld. En ze doet dat op haar hele eigen wijze. Namelijk door de wijn van haar hoererij te drinken te geven aan de volken. Daarmee heeft ze ingepalmd. Toverij wordt het genoemd in Openbaring 18. En ze wordt een hoer genoemd. En er is maar, het is niet waar, het is niet één stad die hoer genoemd wordt, maar hoererij in de Bijbel impliceert meestal getrouwd zijn. En Jeruzalem was getrouwd met de Heer. Het was zijn, Jeruzalem wordt voorgesteld als zijn vrouw. En Jeruzalem kan dus alleen maar hoererij bedrijven door niet te doen wat haar man zegt, maar haar eigen weg te bepalen. En hoererij met andere mannen te bedrijven. En dat zijn dan in dit geval de goden van de volkeren. Dus wat je in Openbaring, denk ik, terugziet, zeker als het hier dus gaat over de grote stad, dat is het systeem Babel, wat zich helemaal genesteld heeft in Jeruzalem, de stad van God. Dat het hele Babelse denken de plek in heeft genomen van het Bijbelse denken. En dat het nog bijna vroom klinkt ook allemaal. Ja, wij lezen hierover natuurlijk de wijn van een hoererij en dergelijke. Dat is wel herkenbaar. Maar ik denk, en dat leg ik er nu even zelf in. Kijk, Jeruzalem heeft natuurlijk de naam de stad van God te zijn. En als er straks een beest is wat het werk van God kan nabootsen. Dat er een machthebber is die messiasachtige kenmerken heeft. En dan een stad die zo groot en zo schitterend is. En die eigenlijk de lakens uitdeelt in het nabije oosten. In haar omgeving. En daar als het ware een soort van vrede heeft gesticht. Dan natuurlijk wel dood al degenen die trouw blijven aan het woord van God. En het getuigenis van Jezus. Want die passen niet in dat denken. Maar goed, die neem je dan even terzijde. Dat is maar een klein clubje, die kun je dan ombrengen. Voor de rest hangt daar een bijna paradijselijke sfeer, zou je zeggen. Althans, voor degenen die daar gevoelig voor zijn. Die daarnaar verlangen. En zo bedoelde ik het, dat als we het Babel lezen uit de Tenach, dat je bijna het afgodische Jeruzalem. Daarvoor in de plek kunt lezen. Dus dat als je Babel leest in de Tenach, dat je in je gedachten bijna kunt hebben van ja, dat is waar Jeruzalem naartoe gaat. En ik denk dat het misschien goed is om die uitleg ook. Ja, ik denk dat die wel aardig klopt, maar dat je die dan ook weet en kent. En dat het in elk geval ook een klein beetje relativeert. In de zin van alles wat Israël doet is goed, of alles wat Jeruzalem doet is goed. Ja, zonder dat ik nou weer dat we het weer over politiek gaan hebben of wat dan ook. Of zonder dat we het over politiek gaan hebben, maar wel dat je. Dat we ook weten, ja, niet alles wat er in Israël gebeurt is per definitie goed. Niet per se alles wat een Jood doet, is dat waar we op zitten te wachten. Misschien nog een heel klein aanvullingje. Ja, zo. Zal al lang bezig. Sorry. In Zacharia, daar zie je ook een beetje een wonderlijk gezicht. En misschien heeft dat er ook iets mee te maken, dat weet ik niet zeker. De Zacharia 5 is een van die gezichten die ook Zacharia ziet. Zacharia 5 vers 5. En de engel die met mij sprak ging uit en zei tot mij, hef nu uw ogen op en zie wat dit zij dat er voortkomt. En ik zei, wat is dat? En hij zei, dit is een eva. Moet je je voorstellen als een grote kruik. Dus een maat waarin bijvoorbeeld koren of vloeistof in bewaard werd. Dus een eva. Die voortkomt. Verder zei hij, dit is het oog over hen lieden in het hele land. En zie, een plaat van lood werd opgeheven. En er was een vrouw zittende in het midden van die eva. Een beetje een wonderlijk gezicht. Dus het was een afgesloten kruik. Die lode plaat die wordt opgeheven en dan komt er een vrouw tevoorschijn die erin zat, in die eva. En hij zei, deze is de goddeloosheid. En hij wierp ze in het midden van de eva en hij wierp het lode gewicht op de mond daarvan. En ik hief mijn ogen op en ik zag en zie twee vrouwen kwamen voort en wind was in hun vleugels en ze hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar. En ze voerden de eva tussen de aarde en tussen de hemel. En toen zei ik tot de engel die met mij sprak, waarheen brengen zij deze eva? En hij zei tot mij, om haar een huis te bouwen en in het land Sinear, dat ze daar gevestigd en gesteld wordt op haar grondvesting. Sinear is de plek waar het oorspronkelijke Babel werd gebouwd. Je ziet hier een vrouw die dus, en het is een gezicht, hè, maar een vrouw die in die eva wordt, zit, die opgepakt wordt. En die vrouw die wordt naar Sinear geleid. En waarom? Om daar gevestigd en gesteld te worden op haar grondvesting. Dat suggereert dat het hier ook gaat, dat die vrouw het beeld is van een stad. En dat die vrouw die uit het land komt, dus gegrondvest gaat worden, gebouwd gaat worden op haar oorspronkelijke grondvesten. Babel. Nou, ik weet niet of daar een relatie zit met de studie van vandaag, maar het is sowieso een vrij ondergrondelijk gezicht. Maar wellicht dat je dat in je gedachten mee kan nemen. Dat deze profetie of dit gezicht van Zacharia ook in de Bijbel staat. En misschien hier wel iets mee te maken heeft. Nou, sorry dat het een beetje langer heeft geduurd dan anders. Maar ik hoop dat het ook mijn studie van de vorige keer een beetje in het juiste licht heeft gesteld. Dus ik bedoelde niet te zeggen van nou, als je de Tenach leest en het gaat over Babel, dan gaat het over Jeruzalem. Dat bedoelde ik niet. Wat ik wel bedoelde, is dat als je daarover Babel leest, dan zie je als het ware als in een schaduw zie je de toekomst van het aardse Jeruzalem. En de toekomst van het aardse Jeruzalem. En dat we daar op wat voor religieus systeem je dus niet al te hoge verwachtingen moet hebben. Sterker nog, geen verwachtingen van mag hebben. Ook niet als het gaat over Jeruzalem.